onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 87, het eerste en het tweede. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. 1 en 2 van Psalm 87. Wordt ons gelezen en wij zingen in aansluiting daarop, Psalm 102, vers 12. Dus zij des Heren naam geprezen en in Sion eer bewezen. En wat er verder volgt, daarna zal de schriftlezing zijn uit Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. Gods heilig woord wordt ons gelezen, de openbaring van de Heere Jezus aan Johannes. Hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 8. Na het zingen van Psalm 102, vers 12 en het horen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, dat is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openbaringen 21 tot en met vers 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Hetwelk is de tweede dood.
Het derde vers van Openbaring 21 vormt de tekst voor de prediking deze morgendienst. Het woord van de Heere zoals het tot u en tot mij komt. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Tot zover de tekstwoorden. Wij gaan in gebed tot de Heere en willen ook in onze voorbeden opdragen, zuster Van Vliet, waar ook deze week operatief de plaat en de schroeven verwijderd zullen worden. We willen ook bidden om verder de nabijheid van de Heere. We gaan in gebed tot de Heere. Heere, zo brengt u de gemeente samen. En zo mogen wij uw naam aanroepen. En dat is toch van oude dagen af dat heerlijke werk geweest, omdat u uw woord en belofte gaf van de komende Christus, waarvan wij nu mogen weten en belijden, die gekomen is en leeft en regeert. En zo mogen wij uw naam aanroepen door de Heere Jezus Christus, u de drieënige God aanbidden, om op deze plek, waarvan u de grenzen bepaald hebt, maar ook de muren hebt opgetrokken, waarvan u de hoeksteen hebt gelegd, Christus, om nu ook op dat ene fundament, door u gelegd, op deze hoeksteen, levende stenen op te bouwen. Tot een geestelijk huis. Een huis waarin u wilt wonen. Ja, Heere, zo mogen wij uw naam aanbidden. En ook in dankzegging erkennen dat het werk, de kerk, de gemeente, uw werk is. En niet ons werk. En dat u geeft dat uw naam wordt beleden en aangeroepen. Heere, wilt u daarom ook bewaren en vermeerderen. En dan ook dat bewaren en vermeerderen van uw kerk ook gestalte geven door vanmorgen onze ogen te richten op de eeuwigheid. Om onze ogen te richten op de blijvende en eeuwige en volzalige omgang, gemeenschap met u. Waar alles op gericht is, om dat te verwerkelijken. Waar nu ook al de voorsmaak van wordt gesmaakt en geproefd. Door allen die u toebehoren. En nu ook al door Jezus Christus mogen weten wat het is. Om toe te gaan tot de troon der genade. Om thuis te komen. Heere, en als we daar nog buiten staan, ook al zijn we tot aan de hemel toe verhoogd, want uw woorden en krachten geschieden op deze plaats. De dienst der verzoening vindt hier plaats, zo zijn we tot aan de hemel toe verhoogd. Maar Heer, wanneer het nog niet in ons hart en leven die uitwerking heeft gegeven dat wij u toebehoren in leven en in sterven. O, dan zijn we nameloos arm. En dan zegt uw woord het ook zelf, dan zullen we tot aan de hel toe worden nedergestoten. Zo verhoogd, maar niet in u verblijd. O, en wilt u dat toch werken, Heere, door uw geest? Ook wanneer wij nog moeten concluderen u nog niet te kennen, dat we nog voor eigen rekening staan en leven, dan kan het ieder ogenblik te laat zijn. Dan kan het ieder ogenblik eeuwig kwijt zijn. En wilt u dat op onze harten binden, Heere? Dat het heden van uw genadetijd, waarin u tot ons komt en uw woord aan ons laat verkondigen, dat uw oproep ertoe doet vanmorgen. Juist ook in het licht van de eeuwigheid waarin wij worden betrokken. Door de prediking van uw woord. Heere, dat het ons mag aangrijpen, aansporen, maar ook dat het ons mag verheugen. Om de glans van de eeuwigheid te mogen zien. Heere, en uw kinderen staan niet aan de rand van de eeuwigheid. Maar uw kinderen zijn overgegaan uit de dood in het leven. En daarmee hebben ze het eeuwige leven. In het kennen van u. En wilt u de kracht daarvan ook in hun harten geven. Ook bij alles wat op en af komt. En waar ze niet tegen bestand zijn. Heere, wilt u zo uw kinderen ook vertroosten. Ook als er sprake is van verdriet, van rouw, van sporen die getrokken zijn in het leven. Heere, wilt u ook geven dat we bij u zullen schuilen. En ook als we dat nog nooit hebben gedaan, u nog niet kennen, mag die nood ons dan zo opgebonden worden, dat we die druk gaan voelen. Ook rouw en verdriet in eigen krachten moeten dragen, zonder te mogen weten dat in u het leven is. O Heere, dat is een last die voor ons te zwaar is. En toch dragen we hem zo dikwijls alleen. En we houden het maar in stand, maar wilt u het toch van ons afnemen door ons stil te zetten. Als dit ons leven is, dit ons bestaan is om het zelf te dragen. Heere, zet ons stil. Zo kent u ons door en door. Hoe we ons verhouden ten opzichte van u. En u weet ook op het allervolmaakst wat we nodig hebben. Schenk, Heere, uw zegen. Bij uw woord. En dat onze harten vervuld mogen raken, vol mogen stromen van de noodzaak, de innerlijke noodzaak, om u te aanbidden. Om aan uw voeten uw naam groot te maken. Ik wil ook opdragen de zorgen die er zijn, velen ook waar we het niet van weten of weer wel van weten. Zij die ook thuis met ons meeluisteren, niet naar de kerk konden gaan. Heere, wilt u in alle omstandigheden bij ons zijn. In blijvende zorg, in pijn, in psychische noden. Och Heere, ontferm u over ons. Ook in alle mooie dingen. De vreugde, de zegeningen die we mogen ontvangen. Heere, blijf bij ons. En zo wil ik ook opdragen, zuster van de Vliet. Gedenk haar, als ook in deze week de platen en de schroeven zullen worden verwijderd. Het is een lange weg geweest. Maar ook een opmerkelijke weg. Want ze heeft een geval gemaakt. En Heere, u hebt haar daar destijds alweer zo lang geleden in gespaard en gedragen. En nu ook tot hiertoe bij haar willen zijn. En dan mag ze toch ook op een dag als deze opmerken, ook als de platen, de schroeven eruit zullen gaan, tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen. Maar ook, Heer, als er blijvende zorgen zijn en het niet meer geheel zal herstellen zoals het was, wilt u ook bij haar blijven en ook voor de toekomst een God van nabij zijn. Maar dat ze het ook ervaren mag als er ook blijvende zorgen zijn. dat het goed is wanneer het ons aan u mag verbinden. Want ook Jacob hield blijvende zorgen toen hij hinkende was aan zijn heup. Maar hij mocht wel de zegen ontvangen, God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En mag dat ook onze zuster ten deel vallen, Heere, ook in deze weg, dat alle dingen mogen medewerken ten goede. Zo willen we allen opdragen, zoals we hier zijn, onder uw woord zijn. We kunnen hier zitten met ons lichaam en onze gedachten kunnen al zo ver weg zijn, zo weggedwaald zijn. Bezet door de dingen die komen zullen in de nieuwe week. Of nog steeds dat onze gedachten belast zijn met de dingen van afgelopen week. Een last, Heere, die ons verhindert om te luisteren. Maar wilt u het van ons afnemen? Dat gordijn wegschuiven en dat we mogen blikken op u. U die uw woord zendt. En dat we met de woorden van de catechismus op de zondag, de dag des Heren, uw geest in ons laten werken. En dan mogen we toch ook in alle eerbied vragen, Heere, werk met uw geest in onze harten. Zend uw woord, uw licht, uw waarheid, dat die ons geleiden. Uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 48, 1 en 4. Psalm 48, vers 1 en vers 4. De Heer is groot, elk zing zijn lof. En het vierde wij overheven, majesteit, gedenken uw weldadigheid. Wij mogen de Heer onze gave geven. De collecte bij de uitgang is vandaag voor de kerk, volgende week voor de zondagsschool. De Heer zegene u en al uw gaven. gemeente, zo mag het ook vandaag alles staan, ook de prediker van vanmorgen in het licht van de eeuwigheid, en ook het werk dat daartoe gedaan wordt, daar willen we over zingen aan het eind van de prediking, na het amen, Psalm 90 vers 9, laat uw gena ons met haar troost verrijken, en laat uw werk aan uw knechten blijken. Het negende vers van Psalm 90, na het amen van de prediking. Gemeente, volgende week zondag zal de eerste zondag van Advent zijn, en dat is de eerste zondag van het kerkelijke jaar. Zo begint het weer te lopen van de eerste tot de vierde Adventsweek, de kerstdagen, en zo zullen al deze dagen weer opnieuw worden herdacht in het midden van de gemeente, van het werk van God, van het komen van Christus, van het werk van Christus. En als we dan deze zondag bezien, zo voor de eerste zondag van Advent, dan is er ook iets op te merken over deze zondag. Want deze wordt in het kerkelijke jaar genoemd de laatste zondag. Op zich geen moeilijke rekensom, voor de kinderen ook niet. Als het volgende week de eerste is en we gaan dan doortellen, dan is deze zondag de laatste zondag van het kerkelijke jaar, waarin al die heilsfeiten worden herdacht. En inderdaad, dat klopt helemaal. Want we hebben kerst gehad, we hebben Goede Vrijdag gehad, we hebben Pasen gehad, we hebben Pinksteren gehad. En toen kwam de zomervakantie. En toen opeens moest je weer de versjes gaan leren en de teksten voor het kerstfeest. Want het gaat dan opeens heel snel, oktober al. Maar dan is het deze zondag, dus na dat laatste heilsfeit van Pinksteren, deze laatste zondag van het kerkelijke jaar, die wordt de eeuwigheidszondag genoemd. De zondag waarin het werk van God, de drie-enige God in het herstel van alle dingen, centraal mag staan. En het lijkt me goed om daar deze dienst bij aan te sluiten, bij de eeuwigheidszondag. Want inderdaad, er wordt wel veel gewaarschuwd voor de eeuwigheid. Maar dan gaat het zo vaak over waar zal ik zijn in de eeuwigheid. En dan krijgt het toch een lading van waarschuwen voor. En besef dat er een eeuwigheid is. En dat er ook een tweerlei eeuwig leven zal zijn. Maar daarom is het ook goed om op deze zondag niet alleen te waarschuwen voor. Het zal ook zeker ook meeklinken in de prediking. Dat mag u ook van mij verwachten. Maar ik wil eigenlijk veel meer nu stilstaan bij en nadenken over de eeuwigheid. En dan helpt mij Openbaring 21 vers 3. Want daar wordt de allergrootste zegen beschreven. Dat wat de eeuwigheid in zijn diepste wezen is en wat de diepste vreugde zal zijn. De volmaakte omgang, gemeenschap met God. De allergrootste zegen, dubbele punt. De volmaakte gemeenschap met God. Ik wil letten op een drietal gedachten, de voorlopige vormen. Ten tweede, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de overgang, hè, van de voorlopige vormen naar de volmaakte definitieve vorm. En dat zal dan ook de derde gedachte zijn. Volledig en definitief. De allergrootste zegen, de volmaakte gemeenschap met God. op deze eeuwigheidszondag. De volmaakte gemeenschap met God. De voorlopige vormen. Ten tweede een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ten derde volledig en definitief. De voorlopige vormen. De volmaakte gemeenschap met God. Ja, die formulering die komt uit vers 3. Want daar begint het met: ik hoorde een grote stem uit de hemel. Johannes is getuige op Patmos. Hij mag dingen zien, maar ook dingen horen. En hij schrijft het alles op. Het is de openbaring van Christus aan Johannes. En daarmee ook aan de zeven gemeenten. En daarmee ook aan de gemeente van alle tijden en plaatsen. Een stem uit de hemel. De tabernakel Gods is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. De tabernakel van God is bij de mensen. De tent, de plaats waardoor God te midden van zijn volk kan en wil wonen. Laten we eens terugbladeren in de Bijbel. Want daar wordt ons ook uitgelegd waarom er een tabernakel is. Een plaats waarin God de mens ontmoet en gemeenschap heeft met de mens. Laten we eens terugbladeren naar Leviticus 26 vers 11 en 12. Want daar wordt ons beschreven waarom er een tabernakel is. En waardoor op die plek wij, mensen, zondaren zoals we zijn, God kunnen ontmoeten. Daar zegt de Heer het zelf in vers 11 van Leviticus 26. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten. Mijn tabernakel. Niet een product van Mozes. Niet ook van de kunstige hand van Bezaliel en Aholiab, geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest om al die kunstige voorwerpen te maken. Nee, de naam van Mozes staat niet op de tabernakel geschreven. De naam van Aholiab en Bezaliel staat er ook niet op geschreven als zijnde de kunstenaars die er de handen hebben gehad. Nee, mijn tabernakel. Oh, dat is de tent die God heeft gegeven aan zijn volk Israël, dat door de Heere uit Egypte is verlost. Mijn tabernakel. En dan vervolgt verzelf van Leviticus 26, en mijn ziel zal van u niet walgen. Ja, want zonder die tabernakel walgt Gods ziel van de zonde en de zondaar die in de zonde leeft. Laat dat eens binnenkomen. Wat de Heere hier zegt, buiten de tabernakel walgt God van mij. Maar waarom dan niet binnen de grenzen van de tabernakel? Omdat daar op die plek door God gegeven is de altaren, de dienst der verzoening, het bloed dat vloeit. De zegen op grond daarvan. De vrijspraak van schuld en straf. Dat er aan het recht van God voldaan wordt en op grond van recht God met de zondaar omgang kan hebben en barmhartigheid kan bewijzen. En dan staat het woordje hier heel klein. Maar wie het mag proeven, die voelt het mee. Niet. Er staat het woordje niet. Dan ben je een zondaar. Dan kun je voor God niet bestaan. Maar dan geeft God zijn tabernakel. Dan geeft God de dienst der verzoening. Dan is daar een plaats waarvan vrede wordt gesproken. Op grond van recht. En om dan op die plaats te zijn. Op die plaats je te verheugen in zijn tabernakel. Waar God de zonde veroordeeld heeft. Waar God de zonde niet door de vingers ziet, maar ze legt op het offerdier. Zodat die zonde wordt weggenomen. Om het dan in diepe verwondering te ontvangen. Dat ga je zien en ontvangen, namelijk dat woordje niet. Dat God zegt, mijn ziel zal niet walgen van u. O, dan is het van mezelf uit dat ik het zeggen moet, Heere. Zo u mij zou gadeslaan en in het gericht zou treden. Ach, wie zou dan bestaan? Psalm 130. En dan is het antwoord, Heer, ik moet omkomen. Onheilig, goddeloos, vol met zonden. Maar nu is God het die geeft, die zijn tabernakel stelt te midden van zijn volk. En die aan een schuldverslagen zondaar het zegt, mijn ziel zal van u niet walgen. Ja, maar dominee, u zegt schuldverslagen zondaar. Inderdaad, dat zeg ik. Met reden. Ja, waarom dan, dominee? Wel, er kan ontzaggelijk heerlijk gesproken worden over mijn tabernakel. En over mijn ziel zal niet walgen. Maar nu komt het er wel op aan. Ga ik het zien? Heb ik deze God nodig? En kom ik tot hem? Want ik kan ook wegblijven. Letterlijk uit de kerk wegblijven. Als de dienst der verzoening daar gestalte krijgt. En de Heer in zijn genade naar mij toekomt. Dat ik wegblijf, thuisblijf, één keer naar de kerk ga. Of af en toe eens. Of dat ik twee keer in de kerk zit en ik zet mijn gedachten uit. Tenminste, met het oog om te luisteren naar de prediking. En om mee te zingen met de psalmen. En mee te bidden en God groot te maken. Dan kun je gedachten uitschakelen. En dan kun je op een andere zender gaan zitten. Dan ga je met je gedachten allemaal dingen doen voor de nieuwe week. Of dat wat je in de achterliggende week overkomen is, waar je nog bezig bent met verwerken. Zo kun je druk zijn tot in de kerk toe. Lijfelijk twee keer aanwezig. Maar je voelt niet het wonder dat de Heer op grond van het werk van Christus zegt, mijn ziel zal van u niet walgen. Dan kunnen ze misschien wel naast elkaar zitten, dat de een daar zich zo klein weet en voelt, Heer, ik kan voor u niet bestaan. Maar dat de vreugde in het hart stroomt, omdat de Heer het zegt, mijn ziel zal van u niet walgen. En dat je begint vrolijk te zijn. Omdat er blijdschap in de hemel is. Over één zondaar die zich bekeert. En dat die blijdschap ook in je hart mag leven. En dat de ander naast je zit. Misschien wel slaapt. Ja, dat kan. Dat kan. Zelfde prediking. Dezelfde God. En de een slaapt en de ander is zalig. Ja, wat een tekst, gemeente. Mijn ziel zal van u niet walgen. Wat een heerlijke werkelijkheid. Mijn tabernakel. Ik heb u uitgenodigd om het mee te maken wat het ook in Openbaring 21 wil zeggen. Zie de tabernakel, Gods is bij de mensen. Wel, dat betekent dit, dat er genade is voor zondaren. En als we dan misschien nog zouden twijfelen over de tabernakel en de uitleg daarvan hier in Openbaring 21, dan is het ook goed om verder te luisteren en om de Bijbel ook verder te onderzoeken, want dan kom ik in het Nieuwe Testament uit, in Johannes 1. En dan kom ik bij het 14e vers. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Getabernakeld. Zijn tent opgeslagen. Gods zoon is mens geworden. Daar hebben we de tabernakel Gods. Mijn tabernakel. Waar alles getuigde van het bloed der verzoening, dat God daarom niet walgt van mij. Dat is nu in Johannes 1 vers 14 vervuld in Christus. Want dat is wat hier letterlijk ook staat. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld, zijn tent opgeslagen. Immanuel, God met ons, God heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Nu niet meer de tabernakel oudtijds aan Mozes opgedragen om te maken met olie, met Bezaliel en Aholiab. Maar nu volmaakt in Christus. Waar die oude tabernakel een afschaduwing van was. Waar die offers en al die dienst der verzoening naar heen wees. Het is alles in Christus. Present geworden, naar ons toegekomen, heeft onder ons gewoond, getabernakeld, zijn tent opgeslagen. En zo is het in hem dat ik het mag verkondigen. En wat ook in Johannes 1 zelf staat: wie in hem gelooft, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Waren kinderen des toorns. De boze toegevallen. De leugenaar van de beginnen. Maar door het geloof in Christus. Door het aannemen van hem. O, wat een heerlijk woord, macht gekregen om kind van God te worden. Dat Gods ziel niet langer walgt van je, maar dat er in de hemel vreugde is. De vreugde van Lucas 15 over die ene zondaar, en dat is de individuele toespitsing, want het gaat om een schare die niemand tellen kan, dat beseft u. Maar het gaat om de individuele, persoonlijke toespitsing. Dat er in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeert. O, wat een zaak. Niet langer een kind van de toorn. Maar een kind van de vreugde. Niet langer dat Gods ziel walgt van mij. Maar geniet. Vreugde kent. Want het gaat ook in Lucas 15 om de vreugde in de hemel voor de engelen Gods. Dat is de vreugde Gods die afstraalt op de engelen. In Christus. Als ik in hem geborgen ben, op hem mag zien, hem door het ware geloof mag aannemen, dan verheugt God zich in mij. Ben ik een kind van God? Zonder deze tabernakel, zonder zijn werk, zijn bloed, walgt God van mij. Want dat is wat aan het 12e vers vooraf gaat. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Verschrikkelijk, gemeente. Niet aangenomen. Ja, maar hoe kan ik dan Christus aannemen? Dat verschrikkelijke van het niet aannemen verandert in mijn leven in een wel aannemen. Wel, de Heer Jezus geeft zelf het antwoord. Het is door Gods geest. Het is Gods hand. Ja, maar dan is het dat ik afwachten moet. Nee, dat is het niet. Daardoor kan het voor iedereen, omdat er niemand is die God zoekt, niemand is die Jezus aanneemt. Maar dat de Heere nu zijn geest zendt, uitzendt in het hart, waardoor ik ga roepen en Christus nodig krijg. Johannes 3 gaat de Heere dat onderwijs geven. Door de Heilige Geest is het dat die nieuwe geboorte plaats heeft. Dat ik ga zien wie ik ben, dat ik Christus nodig heb. Dat ik God laat werken. Dat ik met Christus alleen tevreden ben. En zo eindigt ook dat derde hoofdstuk van Johannes in deze woorden. Het ernstige appel die de Zoon, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Toorn, eeuwig leven. Eeuwige blijdschap, eeuwige smart. Door het geloof in Jezus is er een overgang uit de dood in het leven. Zonder het geloof in de Heer Jezus, zo blijft de toorn. En die beschadigt me nu al. Want ik denk te leven zonder een borg en zonder een zaligmaker. Ik denk blij te zijn. Ik denk te weten wat vreugde is. Maar het hart wordt niet vervuld. En ik zoek het hier, ik zoek het daarin. In extreme ervaringen. Nog maar een keer uit de vliegtuig springen met een parachute. Want ik moet alles meegemaakt hebben. En ik moet heel de wereld gezien hebben. Ik moet over de grenzen gaan. Ik moet al die ervaringen opdoen. Maar het hart blijft leeg. De wereld gezien. Alle schatten verzameld. Maar het hart blijft leeg. Het is niet te vervullen met de wereld. De toren van God blijft. Al dat gejaag en gejakker. Blijf ik leeg. En zo is er al die verwoestende uitwerking in mijn leven. Die blijvende toren van God. En ik word uitgeput tot en met. Onrustig is het hart in mij totdat het rust vindt in u, o God. Schrijft Augustinus in zijn belijdenissen. In de vorm van een gebed. Maar om dat nu eens persoonlijk te mogen zeggen. Heere, alleen bij u vind ik rust. En dat je niet langer je eigen oplossingen en je eigen leven denkt te kunnen beschermen, maar dat je uitlevert aan deze God die in Christus zich ontfermt. Mijn tabernakel. Mijn Christus. En dat je het mag ervaren in het buigen voor hem, in het offeren van je lege hart, wat je tot nu toe alleen maar willen opvullen met leegte en met spinnerig. Dat je het beleidt. Dat je het voor de Heere neerlegt. Al je zonden, al je ongerechtigheid. Je lege leven. Dat je ervaren mag. Mijn ziel zal van u niet walgen. Dat is om die ene naam door welke wij kunnen. Dan vraag dat maar aan de belijdeniskattegezanten. Want dan gaan ze je gelijk uitleggen dat het niet zo is. Door welke wij moeten. Nou, vraag het ze maar. Want ze hebben er met elkaar en met mij goed over doorgesproken. Door welke wij moeten zalig worden. Er is maar één tabernakel. Dat is mijn, zo zegt de Heer, mijn tabernakel. Mijn Christus. Dat is een naam door welke ik moet. Geen andere weg, geen andere naam. Geen andere bijkomende dingetjes die moeten meewegen in het totale plaatje. Mijn gebeden, mijn tranen, mijn zoeken. Enkel en alleen. De genade van Christus. Mijn tabernakel. Mijn Christus. Ja, maar dat is te makkelijk, dominee. Nee, dat is de doodsteek aan het vlees. Ja, maar wilt u dan die tranen en die indrukken? Wanneer het niet verbindt aan Christus, dan is het eigenwillige godsdienst. En dat is wat. Mijn tabernakel. Niet die van mij, maar die van God. Ik was 17. En ik dacht al jarenlang, al vanaf mijn 15e, dat de Heere tevreden was met mijn bekering, met mijn verandering, met mijn tranen. Maar toen ik 17 was, heb ik er toch iets van gevoeld. Dat het niet de tabernakel van God was. Maar dat het mijn, met de kleine M, mijn tabernakeltje was. Dat het mijn eigen weg was. En daar ben ik ondersteboven mee gegaan. En nu ik wat ouder mag zijn en het misschien ook anders benoem, maar ik probeer nu weer dicht bij mezelf te komen van toen, dat doe ik ook voor de jeugd met name. Als ik dicht bij mezelf wil komen, zoals ik het toen beleefde, kon ik niet verder met wat er was geweest, kon er niets meer van maken. Het moest van Christus zijn. Het moest van God zijn. En dat is dat. Door welke wij moeten zalig worden. Daar heb ik er iets van gevoeld. Dat alles van mij er niet toe doet. Zelfs mijn bekering niet. Het moet van God zijn. En dan is er een God die zegt: mijn tabernakel. Mijn Christus. Ja, dat doet mij ook verder de jeugd aanspreken. Je bent 17 jaar. Misschien pas geworden. Of 15. Of 12. Waarom zou je denken dat is iets voor later? Dat is iets voor als ik beleidingscategorisatie ga volgen. Of voor als ik ga trouwen en mijn wilde haren een beetje verlies en een beetje inschuif in het totale plaatje, mijn plek in gaan nemen. Waarom stel ik uit datgene wat ik niet uitstellen mag? Dat is dat ik vandaag in aanraking kom met God die zijn tabernakel onder ons heeft geplaatst. Zijn Christus onder ons laat verkondigen. En dat het van twee in één is. Of ik ben in hem zalig dat God niet wallig van mij, of ik ben buiten hem rampzalig en God zal eeuwig van mij walgen. Neem die vraag mee, ook in het luisteren voor uzelf, waar sta ik? En dat die vraag je ook uitdrijven mag, ook als je denkt dat je tussen die twee posities instaat. Is daar een tussenpositie? Ik heb over het randje van de omheining van de tabernakel gekeken en ik weet precies hoe dat gaat Ik weet precies hoe dat gaat. Daar gaat de priester. Ik kan de weg helemaal. Hij gaat nu de tabernakel binnen. En ik kan de weg helemaal beschrijven. Hoe de koperen wasvat. En ik zit over het randje van de omheining. Nee, die vlieger gaat niet op. Want die omheining is zo hoog. Of je moet Goliath zijn. Maar iets van, wat ik begreep, van meer dan 2 meter. 2,5 meter. Zo hoog. Ik ben erin betrokken of ik ben er niet in betrokken. Ja, dat is het punt. Mijn tabernakel, mijn ziel zal van u niet walgen. Buiten, dan ben ik echt buiten. Met al mijn kennis van de gang van zaken, met alle gevoelens die dat ook met zich meebrengt. En misschien wat het zich uitstrekken daarna. Ja, dat lees ik ook in het Nieuwe Testament. Agrippa, die zo graag wilde luisteren. Hij beweegt me bijna een christen te worden. Of Biliam, ik wenste wel te sterven de dood van de rechtvaardige. Dat gaat met gevoel gepaard. Dat gaat met een leven gepaard waarin je allemaal dingen voelt en gedachten hebt van ik zou het wel willen. Maar we moeten eraan, gemeente. Ik moet niet zeggen, morgen zal ik u weer beluisteren. Zoals Paulus te horen kreeg. Maar we moeten omkomen met al het onze. En opstaan met Christus. Dat is het leven. Dat is het eeuwige leven. En dat brengt me dan ook bij de derde verwijstekst die ik wil noemen. 2 Korinthe 6. Vers 16. Want daar wordt gesproken over het leven van de christen. Wie nu Christus mag aannemen door een waar geloof en in hem geborgen is en de vrede met God mag smaken en proeven, dan is daar ook een oproep. Een hele duidelijke. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Ja, dat zijn de woorden. De woorden van Leviticus. Wie Christus mag aannemen. En wie mag weten, Gods ziel wallig niet van mij. Die kan niet tegelijkertijd zeggen, oh ik doe de zonde, dat de genade des te meerder worden. Of, daar kan ik wel mee omgaan. In het ene been sta ik in het leven met de Here. En met mijn andere been sta ik in een leven in de wereld, in de zonde. En dat is wat Paulus hier op het oog heeft. De tempel Gods en de afgoden. Je kan geen twee heren dienen. Wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Dat mag niet met elkaar vermengd. Dat kan niet met elkaar vermengd. En nog duidelijker. Dat wil ik ook niet. Dat gaat van binnenuit. Zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Vanuit de liefde tot God. Hou je af van de afgoden. En ga je geen dubbel leven leiden. En hinken op twee gedachten. En alles in elkaar voegen met de gedachte. Daar moet niemand maar zich maar druk over maken. Als ik er maar een goed gevoel over heb. Nee, wat zegt de Heer ervan? Dan doet het verdriet. Als er in je hart nog een hunkering is, een neiging is naar het kwade. Ik ellendig mens. Zo kerm je dan onder die hunkering. En zo beleid je het ook. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Om dan ook te mogen opstaan. Want in Romeinen 8, wat erop volgt. staat ook dat concrete dood aan uw leden die op de aarde zijn. De doding van de zonde. Het is niet om te zeggen, we doen de zonde om de genade des te meer te laten uitkomen. Dat gaat echt niet door. Dat kan ook niet en dat wil Gods kind ook niet. Daar is juist dat sterven aan zichzelf. Daar is juist dat opstaan in en met Christus. En daarom ook dat 16e vers van 2 Korinthe 6. Gij zijt de tempel van de levende God. Gelijkerwijs God gezegd heeft. Ik zal in hen wonen. En ik zal onder hen wandelen. Ik zal hun God zijn. O, wat een heerlijk woord. Mag je tempel zijn, de plaats van God op aarde. Dat geldt dan van de gemeente. Ja, zegt iemand. Iedereen. Dat geldt van de gemeente. Waar zondaren Christus mogen aannemen. Dat geldt van de gemeente. Waar zondaren mogen ervaren dat Gods ziel niet walgt van mij. Dat geldt van de gelovigen. En dat is heel persoonlijk. Dus niet omdat ik gedoopt ben. Niet omdat ik aan het avondmaal ga. Niet vanwege de optelsom. Maar vanwege de afbraak van mijn bestaan. En van mijn opstanding in Christus. Daarom ben ik een tempel van God. En dan kun je niet meer leven en je vermengen met de afgoden of omgang hebben met een vreemde vrouw, zoals elders ook in 2 Korinthe vanuit hetzelfde beeld wordt geredeneerd. Je lichaam, een tempel van God. Je leven, een plaats waarin God heeft gewerkt. Waarin Christus is verheerlijkt. De voorlopige vormen. Wat is het al rijk gemeten. Als je zo deze voorlopige vormen langsloopt. En dan mag Johannes hier, ik ga de oogst bijeenbrengen en ook de toespitsing aanbrengen. Dan mag hier in Johannes 21 die overgang, die totale vernieuwing worden verwoord en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Johannes mag het zien, de totale vernieuwing van alle dingen. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid voor haar man. En daar is het. Bij die overgang tot al het nieuwe wat door God geschapen wordt. De hernieuwing, de herstelling van alle dingen. Nadat ook het oordeel is geweest. Nadat allen geoordeeld zijn in slot van openbaring 20. Als dit nieuwe aanbreekt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. O, dan is het. Dat die volmaakte gemeenschap gestalte krijgt. Als ook de zee er niet meer is. Dat wat verdriet geeft, dat wat angst geeft. Angst en nood, rouw en verdriet. De zee als het beeld van de chaos. Het beeld van bedreiging. Maar ook als we Jesaja 57 lezen, vers 20, het beeld van de dood. En de zee was niet meer. Och, nu als ik Christus mag kennen, de vreugde. Tegelijkertijd in mijn leven verdriet en de moeilijke dingen. De sporen die getrokken zijn, de rouw die er is. Maar hier mag Johannes over de grens heen kijken. De zee is weg. Die bedreigende zee. Er is een glazen zee overgebleven. Alles is doorzichtig en helder. Alle vragen van beneden waar ik zelfs mee vastliep, zoals in Job het uitgeroepen heb, Heere, waarom? Of zoals een David het uitsprak in Psalm 22, waarom verlaat gij mij? O, die stormen, het is er niet meer. Mijn man, mijn vrouw van mijn zij weggenomen, mijn kind. O, alles wat hier ons zo tekent. Alles wat hier beneden ons zo kan bezetten. Het zal over deze grens heen, en we mogen meekijken met Johannes, er niet meer zijn. En de zee was niet meer. Ja, en dan is er ook alle ruimte voor dat derde vers. En misschien zegt u, ja, maar uw tijd is om. Oh, dat is waar. Maar het geeft ook niet, omdat ik juist de intensiteit van dat vers al heb uitgewerkt in die drie verwijsteksten waarin het om de voorlopige vormen ging. Nu gaat het alleen maar om de oogst. In onze derde gedachte, volledig en definitief. De zee weg. De volmaakte herstelling van alle dingen. En dan is het dat die grote stem uit de hemel, komende uit de plaats van God, het uitroep, de tabernakel Gods, is bij de mensen. Nu is het aangebroken. Die omgang met God, zonder bedekking, zonder rimpel, zonder ook maar iets wat scheiding brengt, is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn, bij de mensen. Uit alle geslachten, talen, tongen en natie. Ook het Alphen aan de Rijn. De tabernakel Gods bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Omgang met God. Kennen van God. Geschapen naar zijn beeld. Waar kennis, gerechtigheid en heiligheid, het zal volledig hersteld, vernieuwd functioneren. In de omgang met God, God te mogen kennen. Zijn liefdeshart te mogen peilen. In ware gerechtigheid, bedekt met het bloed van Jezus Christus, ziet God mij aan en ziet in mij geen enkele zonde. En verheugt zich in mij, omdat ik uit zijn hand ben voortgekomen en voldoe aan zijn wil, aan zijn volmaakte verlangen. Heilig, om met God te kunnen leven, waar zijn heiligheid mij nu moet verteren. Als Johannes de Heer Jezus ontmoet op Patmos, ligt hij als dood aan zijn voeten. Maar dan zal die uitwerking er niet meer zijn. O eeuwige vreugde, waar kennis, gerechtigheid en heiligheid, zoals de heilige engelen ook, zich niet hoeven te verschrikken voor de heiligheid Gods, maar op de lippen van de Heere staren om zijn wil en wens te doen. O, zo zal ook hier die volmaakte gemeenschap met God mogen. Er mogen zijn tot in alle eeuwigheid toe. Hier mogen we het ook opmerken dat een oude belofte van Zacharia 2 in vervulling gaat. Want daar kunnen we het lezen dat de Heer het heeft beloofd aan zijn volk. Dat hij bij hen zal wonen. Zacharia 2, daarvan vers 10 tot en met 11. Toen antwoordde de man. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen. Spreek de Heere. En vele heiden zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk wezen. Dus de heidenen bij dat ene volk toegevoegd. Jood en heiden. En ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Zij zullen mij tot een volk wezen. Ik zal in het midden van u wonen. Hier ten volle vervuld. In het derde vers. In de eeuwigheid. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Dat is Immanuel. Dat is God met ons. Heb je daar nu al vreugde in? Als straks de adventszondagen gaan beginnen. En het kerstfeest mag worden. Wat dat betekent. Immanuel, God met ons. Eeuwig kerst. God met ons. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Ik lees verder. Het laatste vers, gemeente. Want daar is ook in de schriftlezing. Zover is er gelezen. Maar, tegenstelling. Maar de vreesachtigen, ongelovigen, gruwelijken, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars, al de leugenaars, is hun deel in de pool. Die daar brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood, het staat tegenover de eeuwige gemeenschap met God. De tweede dood, voor eeuwig van Gods aangezicht verstoten. En allen die de zonde doen en vasthouden en zonder Christus de tabernakel Gods leven, ze zullen eeuwig omkomen. Zeg het dan maar, Heere, dat ben ik. Ik ben zo'n vreesachtige. Ja, dat staat tegenover hen die overwinnen. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen staat tegenover elkaar. Dan blijf ik achter. Niet kunnen ingaan vanwege het ongeloof. Blijven redeneren. Blijven anderen de schuld geven. God de schuld geven van je onbekeerlijkheid. In plaats van jezelf aan te klagen bij de Heer. En God op zijn voorwaarden. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden te geloven. De hoofdzin was God op zijn voorwaarden. Te geloven. Dat is de hoofdzin. Ik zojuist uitsprak. En de vreesachtigen. Wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen. Jezus zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. En het ongeloof zegt, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Het is door me heen gegaan. En ik dank de Heere voor. Ik zei het al, ik was 17. En ik kon niet meer overeind blijven staan met alles wat ik dacht te hebben. Ik had niets. Maar daar ging mijn oog open voor God en zijn genade. Voor zijn tabernakel. Voor zijn Christus. Voor zijn vrede. Voor zijn weg. Voor zijn gemeenschap. Want het kan alleen op zijn voorwaarden. Vreesachtigen. Ze worden weggedaan. ongelovigen. Het legt het voorgaande duidelijk genoeg uit. Gruwelijken, doodslagers. Het vloeit er allemaal uit voort. Want je houdt je leven in eigen handen. Hoereerders, tovenaars. Ze komen niet op die plaats van de volledige, definitieve gemeenschap met God. Maar ze worden van God verstoten. Zo zien we gemeente. In de eeuwigheid. Zo worden we meegenomen om over het randje van de eeuwigheid te blikken met Johannes op Patmos. Dat zijn hele wonderlijke hoofdstukken. Mooie hoofdstukken. Het is de Heere goed om zijn openbaring aan ons te geven. Ja, om ons ook te waarschuwen. We hebben stilgestaan en nagedacht over. Maar nu ook de waarschuwing. Waar sta ik? En waar zal ik zijn in de eeuwigheid? Als je moet herkennen in vers 8, die vreesachtige, die ongelovige, die gruwelijke. Heden, zo gij zijn stem hoort, jij ook als je 16 jaar bent. Of 12. Verhard je niet, maar laat je leiden. Waarheen leiden dan? O, tot zijn tabernakel. En dat is Johannes 1 vers 14. Christus die onder ons heeft gewoond. Laat je leiden. Ja. Dat ik niet langer bij hem weg kan blijven. Maar dat ik me aan hem uitlever. En dat zijn genade mij genoeg is. Amen. De Heere zoeken in gebed. Heere, wij zoeken u niet te vergeefs, want dat hebt u in uw woord beloofd. En wanneer wij u aanroepen in de nood, vinden wij uw gunst oneindig groot. En onze nood is ook dat wij maar niet kunnen zien. Uw grootheid. Maar daartoe zendt u ook uw woord. Om uw grootheid aan ons te openbaren. Ook over de grens van dit leven en deze werkelijkheid heen. Tot over de grens mochten we vanmorgen zien in de eeuwigheid. De volmaakte, definitieve gemeenschap met God, drie-enig, met u. Nu zo nog door het lijden, nu zo nog door het verdriet en door het eigen vlees. Zo verduisterd, dat we als door een spiegel in een duistere reden blikken. Een beslagen spiegel. Door de dingen die gebeuren in ons leven, maar ook de dingen die verkeerd gaan. Zo beslagen, Heere. Maar dan wilt u ook met behulp van deze woorden opnieuw de beslagen spiegel oppoetsen. Om ons uit te strekken met door heel onze ziel tot u. Nu is het al zo werkelijk. Zo zalig. De gemeenschap met God door Jezus Christus. Door uw tabernakel. Ja, Heere. En straks volmaakt. Geen zee meer. Geen verdriet. Geen tranen meer. Help, Heere, allen. Waar het nu nog zo aanwezig is. Zo pijn doet. Waar die zee nog zo tekeer gaat. En Heer, als we u nog niet vrezen en kennen, dat het juist ons mag uitdrijven tot u. Want wij kunnen die last alleen niet dragen. Heere, ga met ons mee. Breng ons ook in de tweede dienst. Samen met de jeugd ook, als de 16 plus de preek bespreken zal hebben. Onderwerpen die onze aandacht zo mogen opeisen, de kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden. Geef ons een goede tweede dienst uit uw hand. U die zegent, wij mogen alles van u verwachten. Doe verzoening over het zondige, zie ons aan. In de Heere Jezus, uit genade. Amen. Het tweede van 68 zingen wij, maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En om zo al zingende ook te mogen uitzien en verlangen naar de volmaakte gemeenschap met God. ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.